Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we gaan zingen uit de lofzang van Maria, de versen 3 en 7. De lofzang van Maria, vers 3, hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. En ook het zevende vers, zijn goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op. We noemden u de versen 3 en 7 van de lofzang van Maria. Doen we nu met de nieuwtestamentische kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we psalm 121 vers 2. Dit is de psalm die een aantal kinderen op school heeft geleerd. Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachten die uw voet voor wankelen behoedt. Dus psalm 121 vers 2 na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere, getrouwe en almachtige God, onze Vader die in de hemelen zijt. Hartelijk dank dat u ons opnieuw, ook deze zondagmiddag, in uw huis brengt, onder de verkondiging van uw woord. Dat is zo'n groot voorrecht, Heere, dat u ons keer op keer uw evangelie, die blijde boodschap van uw genade, van uw heil voor verloren, zondige mensen, laat verkondigen en preken. Dat u ons keer op keer onderwijs geeft, ons aanspoort, ons bemoedigt, ons vertroost, ons vermaant, ons bestraft, net nadat wij nodig hebben. Heere, geef dat we dat zullen beseffen en dat we met dat verlangen ook hier aanwezig mogen zijn. Om uw stem te horen. Hierin, dan is het een andere dienst dan waar we ons wellicht op hadden voorbereid. Nu dominee van den Brink ziek is. Heer, we bidden u voor hem dat u hem ook weer doet herstellen. Zodat hij ook zijn taak in de gemeente weer mag oppakken. Maar geef, Heere, dat ook deze dienst mag bijdragen aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Aan de verheerlijking van uw heerlijke heilige naam. En opdat uw wil zal geschieden, zoals in de hemel, zo ook hier op aarde. Zo ook hier in de Laankerk. Heere, zojuist hebben wij ons geloof beleden. En ook in de preek zal het gaan over het belang, het grote belang van het geloof. Geef ons, Heere, dat geloof. En vermeerder het geloof als u dat reeds in ons heeft gewerkt. Heere, dat we het geheel en al in alle dingen, en in het bijzonder voor wat betreft onze zaligheid, van u zullen verwachten. U, de drie enige God, die alles in het werk heeft gesteld en nog stelt om ons te zaligen. Uw liefde, o Vader, voor deze verloren wereld in het zenden van uw Zoon. Uw liefde, Heere Jezus, in het offer dat u heeft gebracht aan het kruis. Uw liefde ook aan de rechterhand van uw Vader, waarin u voor ons pleit. Uw liefde in het zenden van uw Heilige Geest, onze trooster, die ons in alle waarheid ook wil leiden. Die ons het inzicht geeft in uw woord. Die onze ogen opent, ons verstand verlicht, opdat we acht zullen slaan op de zaligheid die u heeft weggelegd voor alle die u vrezen. Heere, we bidden u, om de krachtige werking van uw Heilige Geest, ook in deze dienst. Geef dat ook de verkondiging vanmiddag vrucht zal dragen, omdat u werkt. Opent u uw woord. Open onze harten voor uw woord, Heren. We bidden u ook voor de wereldwijde kerk. Heren, we hebben met die kerk van het Nieuwe Testament ons geloof beleden. En op de zondag komt uw gemeente wereldwijd samen. We bidden u, Heren, dat waar zij vervolgd en verdrukt wordt, dat u onze broeders en zusters versterkt, bemoedigt, helpt, hen staande houdt. Geef dat hun bloed, hun tranen, hun lijden tot uitbreiding van uw koninkrijk mag zijn. Dat het zaad van uw kerk zal zijn. Heren, we bidden u ook voor de kerk op die plaatsen waar zij verflauwd is, waar de wereld trekt, waar het helemaal niet vanzelfsprekend is om in u te geloven, of waar het juist, Heren, vanzelfsprekend is om buiten u te leven. Heren, we bidden u dat u ook daar een opwekking werkt, dat u daar verlevendigt en dat u daar trekt, opdat het oog gevestigd zal zijn en blijven op u, de drie enige God. We bidden u voor allen die zijn afgehaakt of dreigen af te haken. Voor hen die twijfelen. Voor hen die de strijd en de aanvechting in hun leven ervaren. Heren, houdt u ze vast of brengt u ze terug. Heren, ontferm u over hen allen. We bidden u voor de jongeren in deze wereld waarin ze leven, waarin er aan alle kanten aan hen wordt getrokken. Voor de studenten die ook in hun studie met tal van vragen worden geconfronteerd. Heren, neem ze bij de hand. Wees u hun overste leidsman en de voleinder van hun geloof. Heren, we bidden u ook voor alle echtparen, voor hen die getrouwd zijn, mannen en vrouwen. Heren, geef wederzijdse liefde en begrip. Heren, de tijdsgeest maakt dat we zo op onszelf gericht kunnen zijn, zo individualistisch, dat we het beste uit onszelf willen halen en het idee hebben dat we zelf gelukkig moeten zijn allereerst. Maar Heren, u wil ons leren ook door uw woord en door het voorbeeld van de Heren Jezus om allereerst van onszelf af te zien en op de ander gericht te zijn. U, o Heren Jezus, had ons zo lief dat u zichzelf heeft overgegeven tot een offer. Dat we zo in liefde wandelen als navolger van u. Bescherm zo alle huwelijken en bouw ook uw gemeente door de gezinnen. Geef dat de gezinnen, ook die in onze gemeente, kerkjes in de kerk mogen zijn. Dat we de kinderen van de gemeente zullen voorleven het leven met de Here. Dat we hen zullen opvoeden, niet allereerst als goede burgers voor deze samenleving, maar als hemelburgers. De liefde tot de Here Jezus aan hen mee zullen geven. De ernst van de zonde. En leren om met u te wandelen, o Here, om die omgang met u te kennen. Geef zo uw zegen mee aan alle gezinnen. U weet de zorgen die er kunnen zijn. Het is u bekend. Ontferm u over de ouders, over de kinderen. We bidden u ook voor al diegenen die niet in deze dienst kunnen komen vanmiddag. We bidden u voor de ouderen die wellicht eenzaam zijn. Heer, u kent de gevoelens die het leven met zich meebrengt, ook naarmate wij ouder worden. De herinneringen die we met ons meedragen. Dierbaren die ons zijn ontvallen. We bidden u voor alle ouderen, voor de weduwen, voor de weduwnaren. En allen die zich, Heer, wellicht eenzaam voelen. We bidden u ook voor diegenen die vanwege hun gezondheid niet meer in de kerk kunnen komen. U kent de lichamelijke zorgen, de pijn die er is. Maar wellicht is het ook psychische nood, Heer, ook die is u bekend. Als het lijden, ons lijden wellicht ook onbegrepen is. Of het idee hebben dat anderen ons niet begrepen. Wat kan dat ook een eenzaamheid geven? Heere, wil ook daar aanwezig zijn. Met uw Heilige Geest. Met uw genade. Met uw ontferming. Zo bidden we u voor allen. Ook anderen die hier graag zouden zijn. Maar niet kunnen zijn vanwege werken van barmhartigheid. Vanwege oppas voor de kinderen. Heere, geef ook hen allen uw zegen mee. Geef zo, Heere, dat uw liefde in deze dienst centraal mag staan, maar ook in ons leven ervaren mag worden. Uw liefde in de onuitsprekelijke gave van uw Zoon. Heere, verlevendig ons, dat we meer en meer zien wat u aan ons geeft, uw gave aan ons. En dat dan nog dood en nog leven, nog hoogte, nog diepte of wat dan ook, Heere, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Heere, hoor dan ons gebed in de naam van de Heere Jezus en beschaam de hoop niet die om onze harten leeft. Maar doe nog boven bidden en boven denken naar de grootheid van uw barmhartigheid en trouw. Uit genade. Amen. De schriftlezing van deze morgen is het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het derde hoofdstuk. Vers 1 tot met 21. Noemde Johannes 3, vers 1 tot met 21. En Gods woord luidt daar als volgt. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem: Hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk van God niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zei tot hem: Zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel neergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover onze schriftlezing. De preek gaat vanmiddag over vers 16, die ik nogmaals zal lezen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. We zullen bij deze tekst stilstaan, naar aanleiding van drie gedachten. Eerste, Gods gevoelens. Ten tweede, Gods gaven. En ten derde, geloof en groei. Dus ten eerste, Gods gevoelens. Ten tweede, Gods gaven. En ten derde, geloof en groei. Maar laten we nu eerst zien uit de lofzang van Zacharias, de versen 2 en 4. De lofzang van Zacharias, vers 2. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. En ook vers 4. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Dus we noemden u de lofzang van Zacharias vers 2 en 4. En vooraf zal er worden gecollecteerd voor de u reeds genoemde doeleinden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Weinig teksten zullen zo bekend zijn als deze. De woorden klinken ons waarschijnlijk heel vertrouwd in de oren. We hebben ze vast wel meer dan 100 keer gehoord, gelezen of zelfs ook aangehaald. Maar hebben wij er ooit bij stilgestaan wat een enorme hoeveelheid godgeleerdheid deze tekst bevat? Geen wonder dat Luther deze tekst wel de Bijbel in het klein noemt. Hebt u er ook bij stilgestaan welk woord het keerpunt van de tekst is en welk ongelooflijk ernstige vraag daaruit naar voren komt? Ik bedoel het woord gelooft. De Heer Jezus zegt: wie gelooft, zal niet verloren gaan. Wel nu, gelooft u wel? Godsdienstige vragen zijn zelden populair. Ze maken de mensen bang. Ze verplichten hen om in hun binnenste te kijken en om na te denken. De handelaar die geen geld meer heeft om te betalen, vindt het niet prettig dat zijn boekhouding wordt onderzocht. De onbetrouwbare rentmeester ziet niet graag dat zijn rekeningen worden nagekeken. En de onbekeerde christen wil niet graag gerichte vragen over zijn ziel horen. Maar godsdienstige vragen zijn erg nuttig. De Heer Jezus Christus stelde veel vragen tijdens zijn omwandeling op aarde. De dienaar van Christus moet zich er niet voor schamen om hetzelfde te doen. Vragen over dingen die noodzakelijk zijn om het heil te verkrijgen. Vragen die het geweten onderzoeken en mensen leren zich te zien zoals God hen ziet. Zulke vragen brengen vaak leven en gezondheid voor zielen. En ik ken weinig vragen die belangrijker zijn dan de vraag die opkomt uit onze tekst. Gelooft u wel? In deze dienst willen we voornamelijk bij 3 zaken stilstaan. Ten eerste, Gods gevoelens tegenover de wereld. Hij had haar lief. Ten tweede, Gods gave aan de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En ten derde een oproep tot geloof en groei in het geloof. Laten wij ten eerste stilstaan bij Gods gevoelens tegenover deze wereld. Hij had haar lief. Er bestaat wel enig verschil van mening over de uitgestrektheid van de liefde die de Vader voor de wereld had. Ik geloof dat de Bijbel ons leert dat Gods liefde zich uitstrekt over het gehele menselijke geslacht. Psalm 145. Zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Hij heeft niet alleen de Joden lief, maar ook de heidenen. Hij heeft niet alleen zijn uitverkorenen lief, hij heeft heel de wereld lief. Maar wat voor soort liefde is het waarmee de Vader de mensheid lief heeft? Het kan geen liefde van zijn welbehagen zijn. Anders zou hij ophouden volmaakt God te zijn. Want hij is te rein van ogen dan dat hij het kwade zou zien. Nee, de wereldwijde liefde waarvan Jezus hier spreekt, is een liefde van zijn medelijden. Hoewel de mens gevallen is en God dagelijks beledigt, blijft God vervuld met vriendelijkheid tot hem. Ook al haat hij de zonde als een rechtvaardig rechter, toch is hij in staat om op een bepaalde manier zondaren lief te hebben. De lengte en breedte van zijn medelijden kunnen niet worden gemeten naar onze beperkte maatstaven. Wij moeten niet denken dat God is zoals wij. Hij is rechtvaardig, heilig en rein. En toch is het voor hem mogelijk om het hele menselijke geslacht lief te hebben. Zijn barmhartigheden hebben geen einde, Klaagliederen 3. Laten wij een moment nadenken hoe wonderlijk uitgebreid deze liefde van God is. Kijk eens naar de toestand van het menselijk geslacht in elk deel van de wereld. En let op de enorme goddeloosheid en slechtheid waardoor de aarde wordt verontreinigd. Kijk naar ons eigen land en zie de zonde waarvan zelfs een bevoorrecht land als het ons is vervuld. Kijk hoe ontheiliging van de Sabbat, ontucht, liegen, vloeken, trots, hebzucht en ongeloof vanuit heel het land als met luide stem tot God roepen. En bedenk daarbij dat God de wereld lief heeft. Geen wonder dat we geschreven vinden dat hij is barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, Exodus 34. De Heere is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen, 2 Petrus 3. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen, 1 Timotheus 2. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze, Ezechiël 33. God koestert tegenover geen mens op deze wereld een absolute haat of beschouwt hem met volslagen onverschilligheid. Nee, zijn genade is net zoals zijn andere deugden. Het gaat ons begrip te boven. God heeft de wereld lief. Er zijn tegenwoordig verschillende merkwaardige opvattingen over Gods liefde in omloop. Het is een kostbare waarheid die Satan met alle macht probeert te verduisteren, door haar verkeerd voor te stellen en te verdraaien. Laten wij daarom proberen hier een helder zicht op te krijgen en op onze hoede te zijn. Hoed u voor de gedachte dat God de Vader een boos en toornig wezen is, voor wie een zondaar alleen maar bang kan zijn en voor wie hij weg moet vluchten naar Christus toe. Houd dat verre van u als een ongefundeerde en onschriftuurlijke gedachte. Houd al de eigenschappen van God hoog. Niet alleen zijn heiligheid en rechtvaardigheid, maar ook zijn liefde. Er is nooit een gebrek aan liefde voor zondaren bij een van de drie personen in het goddelijke wezen. Beslist niet. Zoals de Vader is, zo is de Zoon en zo is de Heilige Geest. De Vader heeft lief, de Zoon heeft lief en de Heilige Geest heeft lief. Toen Christus op de aarde kwam, is de liefde van God tot de mensen verschenen. Titus 3. Het kruis is het gevolg van de liefde van de Vader, niet andersom. De verlossing is het gevolg van het medelijden van alle drie de goddelijke personen. Het getuigt van grove theologie als men de Vader en de Zoon tegenover elkaar stelt. Christus stierf niet omdat God de Vader de wereld haatte, maar omdat hij de wereld lief had. Hoed u ook voor de wijdverbreide leer dat Gods liefde enkel en alleen voor zijn uitverkorenen zou zijn, en dat God de rest van het menselijk geslacht voorbij gaat en aan zichzelf overlaat. Deze gedachte doorstaat de toets van de schrift ook niet. De vader van de verloren zoon kan zeker wel medelijden met hem hebben en hem lief hebben. Ook op het moment dat deze zijn eigen begeerte volgt en weigert naar huis terug te keren. De schepper van alle dingen kan zeker het werk van zijn handen lief hebben. Met een liefde van medelijden. Zelfs wanneer zijn schepselen opstandig tegen hem zijn. Laten wij ons tot het laatste toe verzetten tegen de leer van de alverzoening. Het is niet waar dat alle mensen uiteindelijk zalig zullen worden. Maar laten we niet doorslaan naar de andere kant, door te ontkennen dat Gods medelijden voor iedereen geldt. Het blijft waar dat God de wereld lief heeft. Laten wij ook de uitverkiezing hoog houden. Het is waar dat God de uitverkorenen met een bijzondere liefde lief heeft en in alle eeuwigheid lief zal hebben. Maar laten we daarom geen enkele man of vrouw uitsluiten van het terrein van Gods vriendelijkheid en medelijden. We hebben niet het recht om de woorden van Jezus te beperken als hij zegt: God heeft de wereld lief gehad. Het hart van God is veel groter dan dat van een mens. In zekere zin heeft de Vader het gehele mensengeslacht lief. Als hier iemand is die nog nooit in alle ernst de dienst van Christus op zich genomen heeft en een verlangen heeft, hoe gering ook, om dat nu te doen, dan kan hij troost putten uit de waarheid die voor hem ligt. Put er troost uit dat God de Vader een God van oneindige liefde en medelijden is. Deins niet terug en aarzel niet bij de gedachte dat God een toornig wezen is die onwillig zou zijn om zondaren te ontvangen en traag om te vergeven. Ontdek vandaag dat juist de liefde de lievelingsdeugd van de Vader is. In hem is volmaakte rechtvaardigheid, volmaakte reinheid, volmaakte wijsheid, volmaakte kennis en oneindige macht. Maar boven dat alles moet u nooit vergeten dat er in de Vader een volmaakte liefde en volmaakt medelijden is. Ga vrijmoedig tot hem, want Jezus heeft een weg voor u gebaand. Maar u mag ook vrijmoedigheid putten uit het feit dat God de wereld heeft lief gehad. En als u de dienst van God ter hand genomen heeft, schaam u dan nooit om hem na te volgen die u dient. Wees vol van liefde en vriendelijkheid voor alle mensen. En in het bijzonder voor hen die geloven. Laat er geen bekrompenheid, beperktheid of iets stekeligs of sectarisch in uw liefde zijn. Beperk uw liefde niet tot familie en vrienden. Heb alle mensen lief. Heb uw buren en uw landgenoten lief. Maar ook buitenlanders en vreemdelingen. Heb heidenen en moslims lief. Houd van de slechtste mensen nog met een medelijdende liefde. Heb de hele wereld lief. Doe alle afgunst en boosaardigheid weg. Ban ook alle egoïsme en onvriendelijkheid uit uw leven. Dat al uw dingen in liefde geschieden. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wel degene die u haten, en bidt voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Word niet moe om dit tot het einde van uw leven te doen. De wereld mag zulk gedrag bespotten en het onwaardig en slap noemen. Het is de houding van Christus. Op die manier gaan we het beeld van God vertonen. God heeft de wereld lief. Vervolgens wil ik met u stilstaan bij Gods gave aan de wereld. Het tweede punt. God heeft zijn enige geboren zoon gegeven. De manier waarop de Heer Jezus deze waarheid uitdrukt, vraagt onze bijzondere aandacht. De liefde van God voor de wereld is geen vaag abstract idee van genade dat we zomaar moeten geloven zonder bewijs dat het waar is. Het is een liefde die zichtbaar geworden is in een ontzaglijk geschenk. Het is een liefde die ons voorgesteld wordt in een tastbare, onmiskenbare vorm. God de Vader was er niet tevreden mee om alleen maar in de hemel medelijden en liefde te hebben met zijn gevallen schepselen op de aarde. Hij heeft ons het machtigste bewijs van liefde gegeven in een gift van onuitsprekelijke waarde. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, Romeinen 8. Hij heeft ons zo lief gehad dat hij ons zijn enige geboren zoon, de Heer Jezus Christus, gegeven heeft. Een groter bewijs van de liefde van de Vader kon niet worden gegeven. Er staat niet dat God de wereld zo heeft lief gehad dat hij een besluit nam om haar te redden. Hij heeft de wereld zo lief gehad dat hij Christus gegeven heeft. Zijn liefde is niet ten koste gegaan van zijn heiligheid en rechtvaardigheid. De liefde vloeit van de hemel naar de aarde door een uitzonderlijk kanaal. Zij wordt de mensen voorgesteld op een bijzondere manier. Zij kan alleen gekend worden door Jezus Christus, vanwege Christus en in een onafscheidbare verbintenis met het werk van Christus. Laten wij vooral roemen in Gods liefde. Laten wij aan de hele wereld verkondigen dat God liefde is. Maar laten wij ook bedenken dat wij niets weten van Gods liefde die ons troost kan bieden als het buiten Jezus Christus om is. Er staat niet dat God de wereld zo lief had dat hij de hele wereld in de hemel zal brengen. Maar dat hij Christus gegeven heeft tot zaligheid. Mensen die het wagen op Gods liefde zonder Jezus, bouwen op een fundering van zand. Wie kan Gods gave op de juiste waarde schatten toen hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven? Dat is niet eenvoudig in te denken. Het gaat ons verstand te boven. Hoewel hij alle schatten van de aarde en al de sterren van de hemel tot zijn beschikking had, gaf hij niet iets uit de schepping om ons te verlossen. Hoewel engelen, overheden en machten in de hemel bereid waren om zijn wil te doen, heeft hij geen schepsel tot de verlosser gegeven. Hij gaf ons degene die niemand minder was dan zijn eigen metgezel, God uit God, zijn enige geboren zoon. Als u niet zo zwaar tilt aan de zonde en de nood van mensen, moet u eens kijken naar de zaligmaker van mensen. De zonde moet toch inderdaad wel uitzonderlijk zondig zijn, wilde het nodig zijn dat de Vader zijn enige geboren zoon gaf om de vriend van zondaren te worden. Hebben wij er ooit bij stilgestaan waarvoor de Vader zijn enige geboren zoon gegeven heeft? Was het om met dankbaarheid ontvangen te worden door een verloren en failliete wereld? Was het om in koninklijke majesteit op een herstelde aarde te regeren en iedere vijand onder zijn voeten te leggen? Was het om als koning in de wereld te komen en zijn wetten te geven aan een gewillig en gehoorzaam volk? Nee. De Vader gaf zijn zoon om verworpen en veracht te worden door de mensen. Om geboren te worden uit een arme vrouw en in armoede te leven. Om gehaat en vervolgd te worden, belasterd en bespot. Om als een overtreder veroordeeld te worden en de dood van een misdadiger te sterven. Nooit was er zo'n liefde als deze. Nooit zoveel neerbuigende goedheid. Met welk doel gaf de Vader zijn enige geboren zoon? Was het alleen om een voorbeeld van zelfverloochening en zelfopoffering te stellen? Nee, het was voor een veel hoger doel dan dit. Hij gaf hem als een offer voor de zonde van de mensen en een verzoening voor hun overtredingen. Hij gaf hem opdat hij overgegeven zou worden voor onze wandaden en om te sterven voor de goddelozen. Hij gaf hem om onze ongerechtigheden te dragen en te lijden voor onze zonden. Hij, de rechtvaardige, voor onrechtvaardigen. Hij gaf hem opdat hij een vloek zou worden voor ons. Opdat wij verlost zouden worden van de vloek van de wet. Hij gaf hem opdat hij die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde gemaakt zou worden. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hij gaf hem om een verzoening te zijn voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de gehele wereld. Hij gaf hem tot een rantsoen voor allen. En om voor onze zware schuld aan God voldoening te geven door zijn dierbaar bloed. Hij gaf hem om de almachtige vriend van zondaren te worden. Om hun borg en plaatsbekleder te zijn. Om voor hen te doen wat zij zelf nooit zouden kunnen doen. Te betalen wat zij nooit zouden kunnen betalen. Alles wat Jezus op de aarde deed en alles wat hij leed was volgens de bepaalde raad en voorkennis van God. Het hoofddoel waarvoor hij leefde en stierf was het verkrijgen van de eeuwige verlossing van de mensen. Verlies dat grote doel waarvoor Christus gegeven werd nooit uit het oog. Laat de verkeerde opvattingen van de moderne theologie, hoe aannemelijk ze ook klinken, u niet verleiden de oude paden te verlaten. Houd het geloof vast dat eenmaal aan de Heilige is overgeleverd. Het geloof namelijk dat Christus heel in het bijzonder gegeven is om voor zondaren te sterven en door zijn offer aan het kruis voor hen verzoening te bewerken.
Als we dit grootste leerstuk loslaten, blijft er in het christelijk geloof weinig meer over dat het waard is om voor te strijden. Als Christus onze zonden niet werkelijk op het hout gedragen heeft, als onze plaats bekleden, betekent dat het einde van alle duurzame vrede. Laat in uw gedachten over de rijkwijde van Christus' verlossing niet beperkt en bekrompen zijn. Beschouw hem als de door de Vader gegeven zaligmaker voor de hele wereld. Zie hem als de fontein tegen alle zonde en onreinheid, waar iedere zondaar vrijmoedig naartoe mag gaan om te drinken en te leven. Zie hem als de koperen slang midden in het legerkamp, opgericht, waarop ieder mensenkind dat door de zonde gebeten is, mag zien om genezen te worden. Zie in hem een medicijn van ongeëvenaarde waarde, genoeg voor de behoeften van de hele wereld. Zie in dat vrijheid wordt aangeboden aan de hele mensheid. De weg naar de hemel is al smal genoeg vanwege de trots, hardheid, luiheid, lusteloosheid en het ongeloof van de mensen. Pas op dat u hem niet nog smaller maakt dan hij in werkelijkheid is. Ik erken vrijmoedig dat ik sterker dan wie ook vasthoud aan de leer dat de verzoening particulier is. Ik geloof dat niemand daadwerkelijk gered wordt dan alleen Gods uitverkorenen. Alleen zij worden bevrijd van de schuld, de macht en de gevolgen van de zonde. Maar niet minder houd ik staande dat Christus' verzoeningswerk genoegzaam is voor alle mensen. In een bepaald opzicht heeft hij voor iedereen de dood gesmaakt en de zonde van de hele wereld op zich genomen. Ik durf niet af te doen aan wat mij duidelijke uitspraken van de schrift lijken. Ik durf geen deur te sluiten die God naar het mij toeschijnt heeft opengelaten. Ik durf niemand op de aarde te vertellen dat Christus niet voor hem heeft gedaan en dat hij geen grond heeft om zich vrijmoedig tot Christus te wenden voor zijn zaligheid. Ik moet bij de uitspraken van de Bijbel blijven. Christus is Gods gave voor de hele wereld. Wat een vrijgevige godsdienst is het ware christendom. Gave, liefde en vrije genade zijn de kenmerkende eigenschap van het zuivere evangelie. De Vader heeft de wereld lief en geeft zijn enige geboren Zoon. De Zoon heeft ons lief en geeft zichzelf voor ons. De Vader en de Zoon geven samen de Heilige Geest aan allen die daarom vragen. Alle drie de personen in de Heilige Drie-eenheid geven genade voor genade aan hen die geloven. Laten wij ons dan ook nooit schamen vrijgevige christenen te zijn, als wij belijden op Christus te hopen. Laten we graag, gul en zonder onszelf te bedoelen geven, nadat we gaven en gelegenheid hebben. Onze liefde moet niet slechts bestaan uit wat vage woorden van vriendelijkheid en medelijden. Laten we haar bewijzen door onze daden. Laten we de zaak van Christus op aarde bevorderen door geld, invloed, moeite en gebed. Als God ons zo heeft lief gehad dat hij zijn Zoon gegeven heeft voor onze zielen, moeten wij het juist als een voorrecht zien en niet als een last, om te geven wat we kunnen om goed te doen aan de mensen. Als God ons zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, moeten wij er wel voor oppassen om Gods vriendelijkheid en liefde in twijfel te trekken als ons pijnlijke dingen in ons dagelijks leven overkomen. Sta uzelf nooit toe harde gedachten van de Heere te hebben. Ga van de gedachte uit dat hij ons niets geeft dat niet voor ons best wil is. Denk aan de woorden van Paulus, die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Laten wij in elke moeite en tegenslag van onze aardse pelgrimsreis de hand zien van hem die Christus gegeven heeft om voor onze zonden te sterven. Die hand kan ons alleen in liefde slaan. Hij die ons zijn enige geboren Zoon gaf, zal ons niets onthouden dat werkelijk goed voor ons is. Laten we op deze gedachte steunen en tevreden zijn. Laten we in de donkerste tijden van beproeving onszelf voorhouden. Dit ontvang ik ook van hem die Christus gaf om voor mijn zonde te sterven. Het kan niet verkeerd zijn. Het is in liefde gedaan. Het moet goed zijn. We zagen in het eerste punt Gods gevoelens en in het tweede punt zijn gaven. We zullen nu in het derde punt stilstaan bij een oproep tot geloof en groei in het geloof. Ik wil besluiten met enkele raadgevingen. Ik bied mijn raad aan allen die overtuigd zijn van zonde en ontevreden zijn over hun eigen geestelijke toestand. Ik raad u aan om zonder uitstel tot Christus te komen door het geloof. Ik nodig u vandaag uit om in Christus te geloven voor het behoud van uw ziel. Weer deze vraag niet af door de gebruikelijke tegenwerping. Wij kunnen toch niet geloven. We moeten wachten tot God ons het geloof wil schenken. Ik ben het helemaal met u eens dat het zaligmakende geloof, net als de ware bekering, een gave van God is. Ik weet dat we van nature geen kracht hebben om in Christus te geloven, hem aan te nemen, tot hem te komen, ons aan hem vast te klammen en onze ziel aan hem toe te vertrouwen. Maar ik zie ook dat geloof en bekering in de schrift vermeld staan als plichten die God van de mens eist. Hij verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren, Handelingen 17. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, 1 Johannes 3. Ik zie er ook al net zo duidelijk in staan dat ongeloof en onboetvaardigheid zonde zijn waarvoor een mens verantwoordelijk wordt gehouden. Degene die zich niet bekeert en gelooft, verwoest zijn eigen ziel. Wil iemand mij vertellen dat het goed is om rustig in de zonde te blijven zitten? Probeert iemand mij hier wijs te maken dat een zondaar op weg naar de hel werkloos af moet wachten tot de een of andere macht hem oppakt en op de weg naar de hemel zet? Is er soms iemand die bedoelt dat het wel goed is als iemand gewoon stilletjes doorgaat de duivel te dienen? Dat hij voortleeft in openlijke vijandschap tegen God? Dat hij geen poging hoeft te doen, geen strijd hoeft te leveren om zich tot Christus te wenden? Laat de anderen dat beweren als ze dat willen. Van mij zult u dat nooit horen. Ik kan daar in de schrift geen grond voor vinden. Ik ga niet proberen uit te leggen hoe het toch mogelijk zou kunnen zijn dat een onbekeerde kan zien op Christus, of zich kan bekeren of geloven. Maar ik weet wel dat het mijn plicht is om elke ongelovige op te roepen om zich te bekeren en te geloven. Ook weet ik dat iedereen die deze uitnodiging niet aanvaardt, tenslotte wel zal merken dat hij zijn eigen ziel heeft verwoest. Vertrouw op Christus. Zie op Christus. Roep tot de Heere Jezus Christus over uw ziel als u nog nooit geloofd hebt. Hebt u nog niet de juiste gevoelens? Vraag hem dan om u de juiste gevoelens te geven. Als u niet durft te denken dat u het ware geloof al hebt, vraag hem dan om u het geloof te geven. Maar blijf in geen geval stilzitten. Leef niet in een matte werkloosheid verder, wachtend op u weet niet wat en uitziend naar wat u niet kunt verklaren. Uw schuld vermeerdert wel elke dag en u vertoornt God door uw ongeloof. Elk uur graaft u het graf voor uw ziel dieper. Sta op en roep tot Christus. Ontwaak en roep tot Jezus over uw ziel. Wat de moeilijkheden om te geloven ook mogen zijn, één ding is heel duidelijk. Niemand is ooit omgekomen en naar de hel gegaan bij de voet van het kruis. Als u niets anders kunt, leg u dan neer bij de voet van het kruis en u wordt zalig. Ik eindig met een woord van aansporing voor alle gelovigen. Ik spreek hen aan als medereizigers en lotgenoten in de verdrukking. Ik spoor hen aan als ze het leven lief hebben en enige vrede in het geloof hebben gevonden, om dagelijks te bidden om vermeerdering van hun geloof. Laat uw gebed voortdurend zijn: Heere, vermeerder mijn geloof. In het ware geloof is sprake van vele standen. Het zwakste geloof is genoeg om de ziel aan Christus te verbinden en de zaligheid zeker te stellen. Een bevende hand kan een genezend medicijn ontvangen. De zwakste baby kan erfgenaam zijn van de rijkste bezittingen. Het geringste geloof geeft een zondaar het recht op de hemel. Niet minder dan een sterk geloof. Maar een klein geloof kan nooit zoveel voelbare troost geven als een groot geloof. Naar de mate van ons geloof zal de mate zijn van onze vrede. Van onze hoop. Van onze kracht om onze plichten te volbrengen. En ons geduld in de verzoeking. Wij zouden voortdurend moeten bidden. Vermeerder ons geloof. Wilt u meer geloof hebben? Vindt u het geloven zo aangenaam dat u graag meer zou willen geloven? Zorg er dan voor dat u ijverig bent in het gebruiken van de middelen der genade. Wees ijverig in uw omgang met God. Let dagelijks goed op de indeling van uw tijd. Denk aan uw stemmingen en let goed op wat u zegt. Lees veel in uw Bijbel en bid veel in afzondering tot God. U hoeft niet te verwachten dat u geestelijke voorspoed zult genieten als u deze zaken verwaarloost. Laten de mensen die dat willen het maar precies fijn en wettisch noemen. Ik kan daarop alleen maar antwoorden dat er nooit een heilige was die deze dingen veronachtzaamde. Wilt u meer geloof hebben? Probeer dan meer en meer met Christus vertrouwd te raken. Bestudeer uw gezegende zaligmaker steeds meer. Streef ernaar meer te leren van de lengte, de breedte en de diepte van zijn liefde. Bestudeer hem in al zijn ambten als priester, arts en verlosser, als advocaat, vriend, leraar en herder van al zijn gelovigen. Bestudeer hem niet alleen als degene die voor u stierf, maar ook als degene die voor u leeft aan de rechterhand van God. Niet alleen als degene die zijn bloed voor u gestort heeft, maar ook als degene die uw voorspraak is aan de rechterhand van God. Als degene die spoedig terugkomt en voor u op deze aarde zal staan. De mijnwerker, die er volkomen van overtuigd is dat het touw dat hem uit de schacht moet optrekken sterk genoeg is, zal zonder angst en bezorgdheid boven komen. De gelovige, die geheel en al vertrouwd is met de volheid van Christus, is de gelovige die van de genade naar de heerlijkheid reist met de grootst mogelijke troost en vrede. Laat in uw dagelijkse gebeden daarom altijd de volgende woorden bevatten. Heere, vermeerder mijn geloof. Amen. Laten we in antwoord op de preek zingen uit Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. We noemden u Psalm 2, vers 2 van Psalm 98. Laten we danken en bidden. Getrouwe en hemelse Vader, hartelijk dank voor dit woord dat u ons heeft laten verkondigen. Over uw liefde voor deze gevallen wereld, Heere, aan die liefde hebben wij alles te danken. U had recht gedaan, Heere, aan onze zondigheid en verlorenheid, als u ons voor altijd aan ons lot had overgelaten, toen we in Adam en Eva van u ons hadden afgekeerd. Want wij vroegen niet meer naar u. Maar Heere, u heeft dat niet gedaan en u heeft deze wereld opgezocht. In uw liefde heeft u uw Zoon gegeven. En Heere Jezus, u heeft betaald, volledig. U heeft de prijs betaald, u hebt het alles volbracht. En zo hoeft er van onze kant niets meer bij. Heere, geef dat we ons allen zonder uitzondering zullen neerleggen aan de voet van het kruis. Want niemand zal beschaamd uitkomen die zijn vertrouwen op u heeft gesteld. U zegt het, wie ook maar tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Geef dat we het zullen doen, allemaal, ons neerleggen en u niet laten gaan, tenzij gij ons zegent. En dan doet u dat ook. Vermeerder ons ook het geloof, als u dat in ons heeft gewerkt. Heere, geef dat we mogen toenemen in die vrede, in dat verlangen, in die gemeenschap met u, in die troost, in die hoop, ook op het eeuwige leven. Want eenmaal zult u weerkomen, Heere Jezus, en allen tot u verzamelen die u hier in dit leven hebben liefgekregen. En daar zien we naar uit, Heere, want dan zullen we verlost zijn van al ons ongeloof, van alle dorheid en dodigheid in ons. En dan zullen we u volmaakt mogen dienen en groot maken en prijzen. Heere, geef dat we daar allen zonder uitzondering ook naar kunnen en naar zullen verlangen. Ga zo met ons, ook in de week die voor ons ligt. Help ons ook maandag en dinsdag en de komende dagen weer als ons werk, de studie, school of wat dan ook weer wacht. Of als we weer thuiskomen, Heren, wellicht komen we alleen thuis. U weet ook wat dat betekent. Wees u ons nabij. Want als u ons nabij bent met uw Heilige Geest en met uw genade, met uw troost en ontferming, dan is het goed. Zo danken we u en bidden we u dit alles in de wonderbare naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. Onze slotzang is Psalm 118, versen 7 en 14. De Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En wat er verder volgt in de versen 7 en 14 van Psalm 118. De u gelezen preek was van J.C. Ryle. Laten we nu eindigen met de zegenbeden. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.